Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Openhof verenigingsgebouw van de Christelijk-Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Hennek zit op zijn strozak en overlegt wat hem nu te doen staat. Morgen gewoon vertrekken. Nog voordat die kerels wakker zijn? Nee, dat is te riskant. Die jezuïet vertrouwt de zaak niet en zal waakzaam zijn. Die zal niet rusten voordat hij de graaf en de gravin gezien heeft. De waard alles vertellen en dan net zo lang wachten en verborgen blijven tot de jezuïet met zijn soldaten vertrokken is? Nee, fout. De jezuïet zal niet vertrekken, voor zijn argwaan is weggenomen en voor hij door eigen ogen is overtuigd. En is die waard wel te vertrouwen? Zou hij op hem en zijn knechten aankunnen, als het tot vechten zou komen? Hij heeft wel een grote mond, maar of zijn daden daarmee in overeenstemming zijn, dat is zeer de vraag. En een gevecht beginnen, samen met een blaffende herbergier en een paar stuntelige boerenknechten tegen een half dozijn soldaten. Hennek ziet geen andere oplossing dan stilletjes uit het huis te vertrekken. Voor het licht is en de slapers wakker worden. Oh, als hij alleen was, dan zag hij er helemaal geen bezwaar in. Maar met de freule en twee paarden, hoe moet hij dat klaarspelen? Want ze moeten weg, anders zijn ze onherroepelijk verloren. Dan gaan ze morgen gebonden op hun eigen paarden terug naar Utrecht. Maar dat nooit. Hennek is weer voorzichtig naar het luik in de achtermuur gekropen. Hij kijkt naar buiten. Het is aardedonker en het motregent. Hij meet de afstand tot de grond. Dan laat hij zich zonder gerucht te maken naar buiten door het luik zakken. Tot zijn vingers de rand nog omklemmen. Dan een klein zetje. En daar ploft hij neer. Hij komt terecht op een hoop droge mest. Dat breekt de schok. Ziezo, dat is één, dankt Hennek. Maar in de schuur begint de hond fel te blaffen. Dat is niet zo mooi. En toch moet hij in die schuur zijn. Want de paarden moeten eruit. Hennek blijft doodstil op de mesthoop zitten. Die hond moet zwijgen, dat spreekt vanzelf. Hij zal hem proberen te sussen. En indien niet, Hennek trekt zijn vlijmscherpe mes uit zijn schede. Behoedzaam nadert hij de deur. Even die sluiting betasten. Oh. Dat is eenvoudig. Die balk eraf en de deur kan open. De hond is opgehouden te blaffen. Hennek hoort dat hij aan de binnenkant tegen de deur opspringt. Dat is een goed teken, denkt hij. Als Hennek de deur opent en zijn mes gereed houdt om toe te stoten, komt de hond jankend naar buiten gesprongen. Hij springt tegen Hennek op en likt zijn handen. Hennek bergt het mes weer in de schede en aait de hond over zijn kop. Dan sluipt hij door de hond gevolgd naar binnen. Het is pikdonker in de schuur. Hennek staat een hele tijd stil om aan de duisternis te wennen. Boven zijn hoofd hoort hij het geronk van de soldaten. En vlak voor zich vermoedt hij de paarden. Hij hoort de dieren ademhalen en af en toe geven ze een stamp op de lemen vloer. Hennek schuifelt voetje vooruit. Au, daar stoot hij zijn hoofd. Wat is dat voor een ding? Hij voelt om zich heen. Ah, een ladder. De ladder naar de hooizolder. Gevolgd door de hond brengt Hennek de ladder uit de schuur en plankt hem op de mesthoop tegen de muur. Er gaat een hele tijd overheen, maar dat hindert niet, want hij heeft de hele nacht nog voor de tijd. Hoofdzaak is dat de slapers niet wakker worden, vooral die in de schuur niet. Mocht de waard komen opdagen, dan zal hij die wel proberen om te praten. Mooie kerel anders met zijn handen. Zou hij nu eerst de joffer wakker maken? Nee, die heeft de slaap wel nodig. Hij zal eerst de paarden naar buiten brengen, op een veilig afstand. Weer gaat hij naar binnen. Gisteravond stonden de paarden hier, als ze nu maar niet verplaatst zijn. Hennek tast behoedzaam langs de rug van het eerste paard. Hij voelt het al. Hij heeft gelukt. Het is zijn eigen vos. Het dier drukt verliefd zijn kop tegen Henneks schouder. Na lang voelen en zoeken heeft Hennek ook de zadels aan de reistassen gevonden. Die neemt hij over zijn arm en dan voert hij stap voor stap de vos de schuur uit. Het erf over en naar de weg. De hond loopt gedwee achter hem aan. Het regent nog, maar soms komt de maan, die in zijn eerste kwartier staat, even langs de wolkenranden kijken. Welke kant moet hij nu op? Even kijken, waar die schaapskooi staat. Ja, dat donkere, lage hutje. Is hij dat niet? Juist. Dan nu deze kant op in de richting Apeldoorn. Aan een boom, een heel eind van de woeste hoeve af, bindt Hennek zijn paard vast. Dan gespt hij het zadel aan de tassen op. Ziezo, dat is nummer 1. Opgeruimd aait hij de hond over zijn kop, die luid blaffend tegen hem opspringt. Kost, fluistert hij, stomme hond, zou je me nu nog verraden? Een poosje later is Hennek weer in de stal en dan herhaalt hij dezelfde handeling met de bruine van Maria. Het middernachtelijk uur is zeker al lang voorbij als hij Hennek eindelijk klaar is en zonder gerucht te maken de ladder opklimt. Zal hij nu de freule wakker maken of zal hij zelf eerst nog een poosje gaan slapen? Nee, dat niet. Stel je voor dat hij zo vast insliep dat hij tegen de morgen niet wakker werd. Hij heeft zich weer op zijn stroozak gezet en stut het hoofd in de handen en dommelt langzaam in. Roetsch! Daar glijdt hij uit. Zou hij nu toch nog geslapen hebben? Zachtjes kruipt hij weer naar het luik. Wordt de hemel daar al niet lichter? Of is het misschien het licht van de maan? Waar zou hier het oosten zijn? Kom, hij zal nu toch de freule maar eens wekken. Hoe groter de voorsprong, hoe beter. Want ze zullen hun vlucht toch bemerken. En dan zal de jezuïet hen te sneller achterna zetten. Als hij dan eerst maar naar Arnhem rijdt, dan zijn ze misschien intussen al over de IJssel. Het kost Hennek zelf overwinning in het kamertje van Maria te treden en de joffer wakker te maken. Maar Maria toont onmiddellijk de situatie begrepen te hebben. Ze is klaar wakker en beveelt: vooruit, Hennek, dan maar zo gauw mogelijk. Dan duurt het ook niet lang of beiden zijn de ladder afgedaald. Maria knoopt de reismantel hoog tegen haar hals dicht en Hennek pakt de ladder in zijn sterke knuisten en draagt die een eind in de richting van Arnhem, waar hij hem in de heide neergooit. Nou hebben we een goede waard niet betaald, fluistert Hennek, als ze terug in de richting van de paarden lopen. Ik heb wat geld op mijn bed neergelegd, antwoordt Maria zacht. Dan bestijgen ze de paarden en rijden over de berm van de weg, nog een eindweegs door de hond gevolgd. Voor het ogenblik weer gered, zegt Maria. Het wordt langzamerhand licht als ze het gehucht Beekbergen passeren. Hennek heeft uit zijn reistas brood en koud vlees getoverd. Onder het rijden doen zij zich hieraan te goed. Want stoppen durven ze niet. Ze hebben nu een flinke voorsprong en moeten die zoveel mogelijk benutten. Als we nu maar over de IJssel zijn, zegt Hennek, dan zijn we voorlopig van die lastposten af. En dan gaat het maar weer verder, in flinke draf, zonder dat er veel wordt gesproken. Af en toe regent het en de wind giert door de toppen van de bomen. De zon houdt zich schuil achter de voortjagende wolken. De beide reizigers rillen in hun overjassen. Zonder te rusten rijden ze door tot de IJssel is bereikt. Aan de voet van de dijk liggen wat armelijke vissershutten. Hier stijgen ze moe af. Al gauw drommen kinderen en ook oudere mensen om de reizigers heen. Ze zijn zo bereid dat ze de paarden in een schuur brengen en van gras voorzien. Maria en Hennek worden vriendelijk binnengenood. Een vissersvrouw is bezig op het vuur vis te bakken. De hele gemeente is verzameld in de grote keukenkamer en kijken nieuwsgierig toe hoe Maria en Hennek zich van hun natte kleren ontdoen en op een heerlijke vis aanvallen. En dan komen langzamerhand de vragen los. Waar ze vandaan komen en waar ze naartoe willen. Als de vissers horen dat ze naar de overkant moeten, dan schudden ze bedankelijk het hoofd. De rivier is buiten haar oevers getreden. De uiterwaarden zijn overstroomd. Met hun schuitjes zouden ze wel Hennek en Maria kunnen overzetten. Maar de paarden, dat zal niet gaan. Ze kunnen beter naar Deventer rijden. Daar is een pont. Nog lang blijven de reizigers bij de vriendelijke vissers praten. Ze zijn geheel opgemonterd, de kleren gedroogd en de paarden weer vers. Hartelijk nemen ze afscheid en dan gaat het verder over de IJsseldijk in noordelijke richting. In de verte zien ze reeds de peperbus van Deventer. Ze komen overigens niet snel vooruit, want de weg is op vele plaatsen doordrenkt van de regen en bijna onbegaanbaar. Maar de paarden hebben weer nieuwe kracht en ze beiden zijn vol hoop dat ze nu straks de IJssel achter zich zullen hebben. Want nog steeds loert achter hun rug het gevaar van hun achtervolgers. Maar die IJssel grijnst hen toe met het donkere, zwalpende water. Het klotst overal tegen de voet van de dijk. Een vochtige zuidwestenwind giert over de dijk en doet de wilgenbomen zwiepen. Maria kijkt angstig naar het dreigende water. Waren we maar vast aan de overkant, zucht ze. Dan zal het niet lang meer duren, troost Hennek. Maar zeg, kijk daar eens, daar ligt een bootje, zullen we hier maar niet oversteken? Van wie is dat bootje? Vraagt Maria.
Oh, dat doet er niet toe, vindt Hennek.
Als we het aan de andere kant weer vastleggen, dan vinden de eigenaars het wel weer terug. Er is in de verre omtrek geen huis te zien. De reizigers hebben hun paarden ingehouden.
Nee, schudt Maria haar hoofd, dat is toch niet eerlijk?
Nood breekt wet, zegt Hennek. Als we in handen vallen van die jezuïet in zijn trabanten, dan zullen zij ook niet eerlijk met ons omspringen.
Maar Maria is niet te bewegen. Terwijl ze verder rijden, vraagt ze:
het is trouwens ook onmogelijk, want hoe moet je de paarden in zo'n wankelbootje laden?
Daar moet Hennek om lachen. Dat zal je ook niet lukken, zegt hij. We laten de paarden gewoon achter het bootje aanzwemmen. Ik ben zo vaak op die manier een rivier overgestoken.
Als ze nog een half uur hebben gereden, zijn ze al dicht bij Deventer gekomen. Als kuikentjes rond de kloek, zo liggen de huisjes van het stadje om de statige Lubiniskerk geschaard, op de andere oever van de rivier. Aan deze kant staan slechts schamele hutten. Dichtbij gekomen zien ze voor een der huisjes een zestal paarden aan een boom gebonden.
En ik houd met een ruk zijn vos in en grijp tegelijk de teugel van Maria's paard.
Terug, beveelt hij.
Maria kijkt verbaasd, maar opeens begrijpt ze alles en verstijft van schrik. Uit het huis, waarvoor de paarden staan vastgebonden, komt schreeuwend hun vijand, van kampen gesneld. Maar reeds hebben Hennek en Maria hun rijdieren gewend en galopperen de weg terug. Als de jezuïet en zijn helpers hun paarden bestijgen, hebben Hennek en Maria al een voorsprong van een paar honderd meter. En nu blijkt wat hun paarden waard zijn. De afstand tussen hen en de belagers wordt ziender ogen groter. Dof bonken de paardenhoeven op de doorweekte dijk. De kluiten vliegen in het rond. Hennek kijkt telkens zegenvierend om en dan lacht hij: we halen het! Maar Maria begrijpt niet wat er te halen is. Integendeel, haar gezicht staat bezorgd. Zo kunnen zij immers nog wel uren doorrijden, voor zij hun achtervolgers afgeschud hebben, en dan zijn ze nog niet achter de veilige IJssel. Maar Hennek schreeuwt boven het gestamp van de paardenhoeven aan het gehuil van de wind uit: daar, het bootje, onze redding! Onwillig, maar overtuigd van de noodzakelijkheid, houdt Maria haar paard in. Als zij bij het bootje zijn gekomen, dat aan de voet van de dijk ligt te schommelen.
Zou je dat nu wel doen? Vraagt ze bang, als ze een blik op de brede rivier werpt.
Het moet, gebiedt Hennek. En hij heeft de twee paarden al bij de toom genomen en leidt ze voorzichtig van de langzaam hellende dijk af.
Maria staat nog op de kruin, maar als ze in de verte de troep ruiters ziet naderen, dan neemt ze een vast besluit.
Het moet!
Ze zal vertrouwen op haar dappere vriend en op haar helper boven. Vlug en handig maakt ze de bepakking van de paarden los, terwijl Hennek de dieren met een lang touw aan het bootje bent. Dan helpt hij Maria instappen en duwt het bootje van de kant, tot zijn knieën door het water wadend. Het paard van Maria steigert wild, maar dat van Hennek volgt gedwee. Terwijl het water hoog opspat, grijpt Hennek het angstige dier en dwingt het water in. Dan duwt hij het schuitje verder van de kant.
Ga zitten,
roept hij Maria toe, die met grote angstogen midden in het wankele bootje staat. Dan wordt het water dieper. Vlug springt Hennek over het boot, grijpt de vaarboom en duwt het bootje verder. De paarden volgen plassend en raken dieper in het water.
Oppassen, gebiedt Hennek, zitten blijven en houd je goed vast.
Straks begint de rivier en komen we in de stroom. Hij heeft het nauwelijks gezegd of zijn vaarboom schiet weg en meteen verdwijnt Henneks paard in de diepte. Dadelijk daarop komt het dier snuivend boven en begint de rivier op te zwemmen. Maar het paard van Maria rukt wild aan het touw en durft geen voet meer te verzetten. Het schuitje maakt een gevaarlijke zwenking, maar Henk heeft onmiddellijk de situatie overzien. Met zijn lange boom geeft hij het onwillige dier een klap en dan stort het zich plotseling in het water. En dan gebeurt wat bij Maria de haren ten berge doet rijzen. Het wilde paard komt met zijn kop onder het bootje. En dan dat het bijna kantelt. Henk, die juist een greep naar het touw doet, verliest zijn evenwicht en schiet overboord. Maria uit een doordringende gil. Ze wil haar vriend te hulp komen, maar het bootje schudt zo hevig door het rukken van de paarden, dat ze niet op haar benen kan staan. Het wijn had weinig gescheeld, of ze was ook overboord gegaan. Ze heeft nog de tegenwoordigheid van geest de vaarboom te grijpen, die in het water is gerold, om die Henk toe te steken. Maar ondanks haar gejammer ziet ze Henk niet weer boven water verschijnen. En dan zakt ze bewusteloos neer in het drappige water op de bodem. Als Maria haar ogen weer opslaat, ligt het schuitje in het riet tegen de kant. En de paarden staan bibberend op de helling van de dijk. Maria verwacht dat ze zo dadelijk de jezuïet met zijn grijnzend gezicht zal verschijnen. Ze heeft niet de moed op te reizen, want nu is toch alles voorbij. Henneke weg en zij de gevangene van die vreselijke man. Maar als er niets gebeurt en de paarden telkens ongeduldig aan de touwen rukken, wacht Maria over het boord van het schuitje te kijken. Het ligt in een rietkraag tegen de dijk. Maar aan welke kant? Dat kan ze niet uitmaken. Het wordt al langzamerhand donker. Zwarte wolken jagen spookachtig door het luchtruim en de wind snerpt door het kale riet. Plotseling begint er een hond schel te keffen en dadelijk daarop hoort ze een zware mannenstem. Kom hier, flink! Dan hoort ze voetstappen dichterbij komen en een stem mompelt. Wat is dat nou? Twee paarden. Het riet wordt van één gebogen. En daar ziet Maria een sterke kerel met een hoop netten op zijn schouder. Twee blauwe ogen kijken haar vol verbazing aan. Mijn vriend is verdronken, is alles wat Maria uit kan brengen. De man heeft de netten van zich afgegooid en helpt Maria uitstappen. Terwijl hij haar over de dijk voert, vertelt Maria kort wat er is gebeurd. Kijk, daar tussen de bomen ligt mijn huis, zegt de man. Ga daar naartoe, mijn vrouw en dochter zijn er wel. Die paarden lopen niet weg en ik neem dadelijk mijn roeiboot en ga kijken of ik u nog kan helpen. In het huisje van de visser wordt Maria vriendelijk ontvangen door een jonge vrouw met haar blonde dochtertje. De vrouw is vol medelijden en maakt dadelijk een beker hete melk klaar. Het is al geheel donker als de man thuis komt. Hij heeft gespeurd over de rivier en de uiterwaarden, maar niets ontdekt. Nu heeft hij de paarden meegebracht en in zijn schuur bij de koe een plaatsje gegeven. Nog lang zitten ze bij een oliepetje. Buiten gierde de wind door de kale takken en bulderde in het rookgat van het dak. Maria heeft geen trek in het eten dat de vrouw heeft klaargemaakt. Ze denkt aan haar arme gestorven vriend, die nu door het verraderlijke, koude water wordt meegevoerd. Waarheen? Naar de vissers, heeft gezegd, is ze nu aan de kant van Deventer. Dus aan de veilige IJsseloever. Maar die gedachte geeft haar nu geen blijdschap. Ze is moe, doodmoe. Ze verlangt te slapen en niets meer te denken. Als ze achternaast het kleine meisje in de bedstee legt, kan ze niet dadelijk de slaap vatten. Half wakend stormen de avonturen van de laatste dagen op haar aan. Ze ziet de koude ogen van de jezuïet. Ze hoort hem smalend zeggen: die mij navolgt, wandelt niet in de duisternis, maar zal het licht des levens hebben. Dat heb je toch zelf gezegd, freule? En waar is nu het licht? Duisternis is het, anders niet. De weg der bozen zal vergaan. Wil je dat nu niet erkennen? En dan weer hoort ze de blijde lach van Hennek of zijn warme stem die ze haar leven lang niet meer zal vergeten. Nu bekent ze zij zich opeens hoeveel ze van de jongen is gaan houden. O, als zij aan zijn trouwe zorg denkt, zijn bereidwilligheid in alles, zijn opoffering voor haar, dan breekt het hart. Dan voelt ze dat ze niet verder leven kan zonder hem. Nooit heeft ze één warme gedachte voor een man gehad. Nooit heeft ze dat gevoeld wat men liefde noemt. Maar nu weet ze het stellig dat ze van hem hield. Dat ze een week lang het overweldigende geluk van de liefde heeft gesmaakt. En nu? Nooit meer. Nooit meer, kermt ze. Was ze ook maar dood, was ze maar met hem verdronken, dan was het einde daar geweest van dit vreugdeloze, ellendige leven. Ze probeert troost te putten in de gedachte aan God en zijn liefdevolle leiding, en de tekst schiet haar te binnen. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren, en bezwijkt niet als ge van hem bestraft wordt, want de Heere kastijdt die hij lief heeft. Maar ook die gedachte brengt haar geen vertroosting. En dat maakt haar smart des te heviger. Is ze nu ook nog door God verlaten? O, het is geen wonder, sinds ze Hennek ontmoet heeft, is haar geloof op de tweede plaats geraakt. Dat weet ze nu zeker. En vooral de laatste dagen op de reis, wat waren haar gedachten toen weinig bij haar Heere en gezalfde? Heeft ze wel ooit vast in hem geloofd? Was haar vlucht niet een verlangen naar Hennek, een verlangen groter dan haar liefde tot haar moeder en tot haar zaligmaker? Heeft ze om hem niet deze rampzalige reis ondernomen? O, ze weet het niet meer, ze weet het niet meer, of ze werkelijk van God en Christus houdt. Ze is alleen maar rampzalig, ze voelt zich verlaten. Verlaten van alles wat haar lief aan dierbaar was. Een harde, sterkende, stekende prop groeit in haar keel. O, wat doet dat zeer, ze dreigt te stikken. Ze schiet rechtop in het bed en snakt naar lucht. Naast zich voelt ze het kleine meisje woelen en dat brengt haar tot bezinning. Ze laat zich in het kussen vallen en dan komen de verlossende tranen. Ze denkt niet meer, ze verlangt niet meer, ze schreit alleen maar lang en bitter. Als Maria wakker wordt, is het al licht. Ze kan niet begrijpen dat ze deze nacht geslapen heeft. De goede vissersvrouw is al naar bed, aan haar bed. Ook het meisje is wakker geworden. Beiden zitten ze rechtop, terwijl de vrouw hen een warme kom melk toereikt. Het meisje vraagt, blijft u nou altijd bij ons? Maria slikt een traan weg. Ze vermant zich. Ik kom nog wel eens gauw terug, hoor, zegt ze vriendelijk. Als ze wat gegeten hebben, komt ook de visser thuis. Hij zegt niet dat hij vanmorgen al vroeg is uitgegaan om langs de rivier nog eens te zoeken. Zonder resultaat echter. Wel vertelt hij dat hij het bootje van de overbuurman weer op zijn plaats heeft gebracht. De mensen willen dat Maria nog een dag of wat langer zal blijven, maar ze weigert beslist, hoe vriendelijk het verzoek ook is. Ze zou geen uur langer kunnen vertoeven, hier vlak bij de rivier, waar Henneke is verdronken. Maar de visser weigert als Maria voor het nachtlogies wil betalen. Hij duidt Maria uit hoe ze het beste kan rijden, maakt de paarden gereed en dan duurt het niet lang meer of Maria is weer op weg. Ze bereidt haar eigen paard. Dat van Henneke is aan het hare gebonden. Als ze bij het gerucht Gorssel van de IJsseldijk afrijpt, werpt ze nog één lange blik over de brede rivier. Wat zou ze gelukkig zijn als Henneke nu nog naast haar heet. Maar dat is voorbij, voor altijd. Met een smartelijke maar vastberaden trek op haar jonge gezicht slaat ze de langweg naar Laren in. Als ze geluk heeft, kan ze misschien vandaag nog Dalden bereiken. In de dorpjes die ze doorkomt, wordt ze met open mond aangegaapt. Een jonge joffer met twee paarden, waar zou dat heen moeten? Op één keer schrok Maria hevig, toen ze om een hoek van een omboste langtweg een troep ruiters zag naderen. Gelukkig was het niet anders dan een groepje boerenjongens die zeker naar een kermis gingen. Onder luidruchtig ruwe grappen passeerden ze Maria. Als ze het dorp Laren is doorgetrokken, is het alweer ver over de middag. Na geïnformeerd te hebben, slaat ze een zangpad in richting Markelo. Maar als ze tenslotte op een onafzienbaar heindeveld belangt, treft haar een nieuwe tegenslag. Er komt snel een dichte mist opzetten. In een ommezien van tijd is ze door een dichte grijze damp omgeven. Ze kan niet verder dan 20 meter voor zich uitzien. Het wordt benauwend stil. Maria heeft de paarden ingehouden. In de wijde verte was daarnet geen toren of dak te zien. Wat nu te doen? Er zit niets anders op dan dat ze het heidepaadje maar volgt. En zo rijdt ze dan maar verder. Tot het paadje zich splitst. Op goed geluk slaat Maria maar een richting in. Maar later splitst het paadje zich weer en nog eens. Ze heeft het idee dat ze in een kringetje rondrijdt. De angst grijpt haar aan. Stel je voor dat ze nu iemand tegenkwam die kwaad wilde. Had ze Hennek nog maar. Die zou al weten te doen en door hoe te rijden. Hoorde ze maar eens een hond blaffen of een koe loeien. Maar het blijft benauwend stil. De mist wordt nog zwaarder. Een stukje dorre heide en daarboven een matte grijze damp is alles wat zich aan het oog vertoont. Berustend rijdt Maria maar door. Wat kan ze ook anders? Dan eindelijk bereikt ze een akkertje, magere winterrogge. Hier in de buurt moeten mensen wonen. Even later rijdt ze langs de geploegde akker en dan doemen er in de mist bomen op waar achter de bomen daken van een huis en schuren. Ah, oh, Maria slaakt een zucht van verlichting. Nog net op tijd heeft ze de bewoonde wereld bereikt. Want het wordt langzamerhand donker. Maar wat is het vreemd stil op het erf. De bewoners moeten haar toch hebben gehoord. Geen hond bast en geen kip kakelt. Ze bindt de twee paarden aan een boom en dan loopt ze, schoorvoetend, in de richting van de woning. De luiken hangen half open. Boven de deur staat in een balk woorden gegrift. Pak intrantibus, vrede de binnentredende. Dat geeft haar moed. Ze legt de klink van de deur op en roept naar binnen. Maar geen geluid laat zich horen. Haar stem klinkt vreemd in de stilte. Ze vermant zich en stoot in het houten portaal een deur open en slaat een blik naar binnen. Dan uit ze een gil en slaat de handen voor haar ogen. O, welk een luguber tafereel. In de bedstee ligt een lijk met gebroken ogen naar boven starend. En daarvoor op een stoel een dode man, scheef weggezakt. En op de grond nog meer. Een walgelijke lucht welt haar tegen. Ze deinst terug en prevelt. De zwarte dood, de zwarte dood. Ze staat als aan de grond genageld. Maar dan geeft de angst haar vleugels. Met één ruk trekt ze het touw van de paarden los en werpt ze zich in het zadel. Als een bezeten galoppeert ze weg. Ze weet niet waarheen. Over heidevelden gaat het, door dennenbossen. Het is geheel donker geworden en geen lichtje wordt gezien, nog geluid gehoord. Opeens rijdt Maria recht op een laag gebouwtje in. Ze houdt de paden stil. In het donker kan ze niet goed onderscheiden wat het is. Maar ze vermoedt van een schaapskooi. Zonder van haar paard te stijgen, rukt ze de deur op een kier en luistert of ze ook iets hoort. Maar alles blijft doodstil. Dan stijgt ze af en gaat de hut binnen, de paarden aan de teugel meevoerend. Haar ogen proberen de duisternis te doorboren. Maar het gelukt haar niet iets te onderscheiden. Dan zoekt ze in een der tassen, tot ze de vuurstenen heeft gevonden. Na enige tijd heeft ze vuur gemaakt, van wat droog gras. Een vlammetje vlak het op. Vlug zoekt ze wat brandbaar spul en dan wordt de hut helder verlicht. Maria haalt verlicht adem. Als ze hier in de schaapskooi geen afgrijzelijke dingen ontdekt. Het is ruim genoeg voor haar en haar paarden en er ligt voldoende stro voor een slaapgelegenheid. Vlug sluit ze nu de deur, zoekt wat brokken hout voor het vuur en dan begint ze de moede paarden van hun bepakking te ontdoen. Het doet Maria leed dat ze haar trouwe makkers de laatste uren nat nog droog hebben gehad. Ze voelt zich gelukkig dat ze deze levende wezens nog bij zich heeft. Alleen zou ze hier krankzinnig worden van angst. Want deze intense stilte en dat benauwende duister is niet te verdragen. Nog ziet ze het vreselijk gezicht in de boerenkamer voor zich. De aanblik van die mensen die gestorven aan de pest, de zwarte dood, afgrijzelijk telkens weer die ziekte, waarbij honderden mensen in luttele dagen sterven. Maar nu, daar niet langer aan denken. Ze zal eens kijken of er nog wat te eten is. De rook van het vuurtje doet haar hoesten. Maar toch gooit ze er weer nieuwe brandstof op, want zonder vuur heeft ze geen licht en geen warmte. Ze vindt wat brood en gedroogd vlees. Het brood deelt ze samen met de paarden. Ze voelt zich nu verkwikt. Dan maakt ze van stro en paardendekens een heerlijk leger. En terwijl het vuurtje langzaam uitdooft, valt Maria in een heerlijk verkwikkende slaap. Het is nog vroeg in de morgen als Maria door de paarden gewekt wordt. Het dier snuffelt zijn meesteres aan het gezicht, als om te beduiden dat het nu welletjes is en het tijd wordt om op te staan. Maria rekt zich, staat op en opent de schuurdeur. Een frisse morgenlucht komt haar tegen en doet haar goed. De zon is al op. Het belooft een mooie dag te worden. De hemel is strak blauw. De heide is nog nat van de mist. En tussen de heuvels hangen nog slierten damp. Het is een golvend heidelandschap waarop Maria zich bevindt. In de verte ziet ze de donkere bossen. Op een hoogte geklommen kan ze de hele omgeving overzien. Ze voelt zich nu niet meer zo angstig en alleen als gisteravond, maar toch gevoelt ze weer zwaar het gemis van Hennek. Wat zou het heerlijk zijn als hij nu nog hier was geweest en zij samen de reis tot een goed einde hadden kunnen brengen. Wel is ze nu dichter bij haar doel. Maar wat kan haar deze dag nog niet overkomen? Zij heeft niet half beseft wat een gevoel van veiligheid de tegenwoordigheid van Hennek haar al die dagen heeft gegeven. Maar nu wil ze al die narigheid van zich afschudden. Ze wil sterk zijn en de bezoekingen dragen die God haar oplegt. Nergens bespeurt ze water om zich te wassen en om de dieren te laten drinken. Dus maar weer opstijgen. Recht naar het oosten, dat moet de goede richting zijn. Ze heeft nog maar een eindje gereden als ze plotseling bemerkt dat de grond drassig wordt. Hier en daar ziet ze tussen de pollen, russen en wollengras water blinken. Slierten damp stijgen uit de bodem op. Maria beseft ineens, moeras. Nog 10 stappen, of misschien nog 100, en ze zal in het verraderlijke veen wegzakken. Een wonder, een bestiering van boven, dat ze gisteravond juist die schaapskooi ontmoette. Als ze die niet had gemist, en ze was nog even in haar dolle angst doorgereden, dan had ze hier een jammerlijke dood gevonden. Ze is afgestegen en leidt haar paarden voorzichtig terug naar hoger grond. In een veenslootje ziet ze helder water. Dus hier is de paarden maar eens gedrenkt. En ook verfrist zij zichzelf. En dan stijgt ze weer op om in een grote bocht rond het moeras te rijden. De zon klimt intussen hoger. Een heerlijke warmte verkwikt haar. En hoewel het terrein erg moeilijk is te begaan door de vele kuilen en grote stukken stuifzand, geniet ze volop van de schone natuur. Spoedig bereikt ze weer een zandpad, dat ze in oostelijke richting volgt. En dan gaat de reis afwisselen door dennenbossen en over heidevelden, tot de bodem vruchtbaarder wordt en de dennenbossen overgaan in beukenwouden. En dan ook verschijnen de eerste boerderijtjes. Maria vraagt aan de bewoners en verneemt dat ze dicht bij Goor is. En inderdaad komt ze spoedig in een stadje met wallen en poorten. Hier neemt ze een stevig ontbijt en laat ook haar paarden verzorgen. En dan gaat ze verder door een vette streek, langs statige kastelen en rijke boerenhofsteden. Sommige landhuizen herkent ze van haar bezoek, nu 2 jaar geleden. Met de middag bereikt ze huize Beckham bij Delden. De ontvangst door haar broer Jan en zijn vrouw Ursula zijn allerhartelijkst. Maria is thuis. Dank u wel voor uw aandacht.